Dan komen we bij punt 8. Bespreekpunten SOB. Wie wil daar?
De presentatie.
Oké, we krijgen in eerste de presentatie. En die staat in IBOPS, want wij kunnen dat niet van hieruit uitzenden. De dames. Aniek Smeets en Laura Koenten.
Ja, dankjewel, voorzitter. We gaan gewoon beginnen bij sheet 1. Ik zal ook aangeven als we naar de volgende sheet gaan. Helaas was het niet mogelijk om het scherm te delen. De eerste sheet, de stand van zaken van de omgevingswet. We willen jullie kort een toelichting geven op de stand van zaken van de implementatie en de rol van de raad. Sheet 2. Kort nog even de doelen van de omgevingswet. De doelen, vier doelen van de omgevingswet zijn eigenlijk het inzichtelijk omgevingsrecht, dus eigenlijk alle omgevingsrecht samen. De leefomgeving staat centraal en er is ruimte voor maatwerk. En het zou sneller en beter moeten. Dan gaan we naar de volgende sheet, sheet 3. Ik zal even beginnen met, nou, er gaat veel veranderen, maar wat verandert er nou eigenlijk helemaal niet? Allereerst zie je daar staan de raadcyclus, die verandert niet. De gemeentewet, ja, heel klein beetje gaat die veranderen, maar in principe blijft die hetzelfde. Het gereedschap blijft hetzelfde. De moties, amendementen en de actieve informatieplicht blijft hetzelfde en de ambtelijke ondersteuning. De rollen van de raad blijven ook hetzelfde. Ze zijn kaderstellend, volksvertegenwoordigend en controlerend. De politiek-bestuurlijke context en verhoudingen blijven uiteraard ook. En de maatschappelijke wensen, et cetera. Volgende sheet, sheet 4. Op deze sheet zie je eigenlijk een overzicht van de meest in het oog springende bevoegdheden van de gemeenteraad en het college van BMW. Links de bevoegdheden van de gemeenteraad en rechts de bevoegdheden van het college van BMW. De omgevingsvisie en het omgevingsplan vaststellen, dat is een bevoegdheid die naar de raad gaat. De inpassing van de omgevingsvergunning na 5 jaar in het omgevingsplan, die is soortgelijk eigenlijk aan de actualiseringsplicht die we eerst hadden voor de bestemmingsplannen, die dan momenteel even niet meer is vanwege het feit dat de omgevingswet eraan komt. Het welstandsbeleid, de aanwijzing van een adviescommissie voor rijksmonumenten is een bevoegdheid van de raad. Daar komen we later nog op terug in deze presentatie. En het verplicht advies voor de buitenplantse afwijking. Nou, dat is ook nog eentje die we dadelijk nader gaan bespreken. Ook een hele belangrijke. Dan heb je de bevoegdheden van het college van BMW. Dat blijven uiteraard het vergunningverleningproces. Programma's vaststellen, dat is een nieuw instrument onder de omgevingswet. Het delen van het omgevingsplan vaststellen of wijzigen. Dat kan gedelegeerd worden aan het college door de raad. Het voorbereidingsbesluit kan worden gedelegeerd aan het college. Het college stelt indien gewenst uiteraard beleid vast naast het omgevingsplan. Gaan we naar sheet 5. Ik ga jullie kort even meenemen naar eigenlijk de belangrijkste zaken voor jullie raad, hè, en ook commissieleden. Van wat moet er nou af zijn op 1 januari 2022? Dat is nog steeds de beoogde datum van een werkingtreding voor de omgevingswet. En de VNG heeft ons eigenlijk daarbij ondersteund en heeft een lijst van minimale acties voor de omgevingswet voor ons opgesteld. Die we ook gebruiken bij de implementatie. Dus dat is eigenlijk die lijst, die is ook verwerkt in de actiepuntenlijst die we voor de projectgroep omgevingswet hebben intern. Die lijst bestaat, zoals jullie kunnen zien, uit adviezen en uit eisen. En ik ga hierna dan kort even de 8 punten aanhalen. Waarvan wij denken dat is in elk geval goed om dat met de raad te bespreken, omdat jullie daar direct of indirect mee te maken krijgen. Voor de raad hebben de volgende 8 acties, ja, zijn die het belangrijkste zoals jullie kunnen zien. Dat is de eerste, dat is de bepaling van de ambities en van de strategie en de aanpak van de implementatie van die omgevingswet. Nou, dat hebben we eigenlijk al gedaan. Hè? Uw raad heeft op, in februari 2020 het ambitiedocument implementatie omgevingswet vastgesteld. En dat is eigenlijk onze eerste stap en koersbepaling voor de verdere implementatie van die wet in onze organisatie. Dus dat is eigenlijk iets dat we al afgerond hebben, maar toch goed om nog eens even te benoemen dat die er wel is en dat we die ook echt gebruiken. De procedure, dat is punt 2, de procedure vergunning aanvragen. Dat is een harde eis. Dat is een separaat project intern, project SQUID heet dat. Dat is natuurlijk, dat wordt ook georganiseerd, zodat we straks ook die procedure goed kunnen doorlopen en kunnen blijven volgen. Daarbij wil ik even opmerken dat eigenlijk alle digitale koppelingen die we moeten leggen met het DSO, dat zijn er 3. Dat is het digitaal stelsel omgevingswet. Dat is de soortgelijke variant van het huidige omgevingsloket. Die zijn gerealiseerd. Dus dat is een korte update. Ga ik verder naar punt 3. De instelling van de gemeentelijke adviescommissie ruimtelijke kwaliteit. Daar had ik het eerder al over. Dat is een bevoegdheid van de raad. En iedere gemeente moet, als de omgevingswet in werking treedt, zo'n commissie hebben. En het is verplicht in elk geval voor het toetsen van de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor een rijksmonument. Maar ook andere adviesrollen kunnen bij die commissie belegd worden. Dus we moeten ons eigenlijk voor 1 januari 2022 beraden op de gewenste invulling en inrichting van deze commissie. Daar zijn we dus ambtelijk ook mee bezig om dat voor te bereiden in regionaal verband. Omdat we nu eigenlijk ook al een monumentencommissie en welstandscommissie samenwerken met andere buurgemeenten. En in regionaal verband zijn we dan ook aan het kijken hoe we deze adviescommissie kunnen vormgeven. Maar in elk geval komen we daar nog mee naar de raad dit jaar. Even kijken. Dan ga ik naar de volgende sheet. Is sheet nummertje 6. Wat moet dan nog verder af zijn? Punt 4 is de omgevingsvisie. Hopelijk bij jullie allemaal inmiddels bekend. Die is een voorbereiding. En we zijn intern bezig met het opstellen van de bouwstenen uitgangspuntennotitie. Die ook nog naar jullie raad zal komen ter vaststelling. Naar punt 5. De planning nieuw omgevingsplan. De planning is natuurlijk op hoofdlijn al aangegeven samen met jullie in het ambitiedocument. En daar gaan we komende tijd ook verder invulling aan geven. Maar we zijn natuurlijk achter de schermen ook al bezig met de nodige voorbereidingen en tussenstappen die we kunnen maken om straks tot dat omgevingsplan te gaan komen. Hierbij moet je denken aan de omgevingsverordening, waar al veel verordeningen zijn samengevoegd. Maar ook het initieel omgevingsplan dat in oktober door onze raad is vastgesteld, waar we alle bestemmingsplannen al samen hebben gevoegd. Dat is ook al een mooie tussenstap richting dat omgevingsplan straks. Want dan moeten eigenlijk alle regels die betrekking hebben op de fysieke leefomgeving in het omgevingsplan gaan landen. Dus ook de regels die nu nog in de verordeningen staan. Ga ik naar punt 6. De aanpassing van het leesjesmodel, de mandaatregelingen en de verordening van de plantschade / nadeelcompensatie. Dat is ook een eis. Ja, leesjesmodel, hè? De leesjesverordening actualiseren is iets dat jaarlijks gebeurt. Dus ook in die zin wordt vanuit dat team georganiseerd en de uitvraag gedaan. En wordt extra aandacht besteed aan het feit dat er voor de omgevingswet een en ander van verwijzingen en dergelijke kan veranderen. De mandaatregelingen worden uiteraard ook aangepast. En de verordening voor de plantschade / nadeelcompensatie zijn we nu ook aan het bekijken. Want we hebben een verordening plantschade. En straks onder de omgevingswet gaat het term plantschade vervallen. Eigenlijk alles gaat onder de noemer nadeelcompensatie vallen. En daar zullen we dan ook een verordening voor op moeten gaan stellen. De VNG is daar bezig met het opstellen van een modelverordening en die wachten wij even af. Maar in elk geval zal die dit jaar wel nog richting jullie raad gaan komen. Punt 7, het verplicht advies van de raad. Dat is wel een hele belangrijke waar ik straks ook nader op in zal gaan op de volgende sheet. En dan is nog punt 8 voor de volledigheid van de opsomming. Is de participatie, waar we het tijdens deze vergadering al regelmatig over gehad hebben. Dat is een advies / een eis. En wie gaat Aniek Smeets gaat hier dadelijk nader op in. Gaan we naar de volgende sheet, sheet 7. Dan gaan we even kijken naar het verplicht advies. Nou, dat is een van de onderdelen die we dus nader gaan bespreken even. Momenteel hebben we een algemene verklaring van geen bedenkingen waar we mee werken. En op die algemene verklaring van geen bedenkingen is aangegeven in welke gevallen we eigenlijk niet meer naar de raad hoeven voor een ja, een verklaring van geen bedenkingen. Dus in die gevallen die op die lijst staan, dat is een lijst van 15 gevallen, is aangegeven, nou, als het hier en hier en hier aan voldoet, dan zijn wij in principe akkoord. Nou, dat is eigenlijk iets dat komt te vervallen met de inwerkingtreding van de omgevingswet. En daarvoor in de plaats, zoals jullie op de sheet kunnen lezen, komt er het instemmingsrecht van de raad. Ofwel het verplicht advies voor buitenplantse omgevingsplanactiviteit. Het zijn moeilijke termen en laat het maar even landen, want we komen hier zeker nog op terug. Maar het is eigenlijk het idee dat dus op die lijst verplicht advies, die nieuwe lijst, die in de plaats van de verklaring van geen bedenkingen komt, moet aangegeven worden in welke gevallen jullie wel nog iets willen vinden van eigenlijk activiteiten die van het omgevingsplan afwijken. Veel informatie is ook niet erg, maar voor even de beeldvorming had ik het erbij geschreven. Onderaan in de sheet zie je nu het bouwen van bedrijfsgebouwen op een bestaand bedrijventerrein. Daar hebben jullie aangegeven in die algemene verklaring van geen bedenkingen. Nou, dat is in principe gewoon iets dat bij het college kan blijven liggen. Hè. Ook het college moet daar een besluit over nemen. En dat zal straks als voorbeeld om te laten zien hoe het dan andersom werkt. Het bouwen van een bedrijfsgebouw niet zijn op een bestaand bedrijventerrein. Daar willen wij nog een verplicht advies over geven. Dat is voor de beeldvorming even. Maar ik heb de volgende sheet nog nader iets uitgewerkt over. Sheet 8 kunnen we naar de volgende sheet. Het is veel informatie, dat is ook te begrijpen. Maar we hebben dus nagedacht over hoe willen we graag die lijst tot stand gaan laten komen voor de datum van de werkingtreding. En het proces is kort even op deze sheet uitgewerkt. We willen graag een ambtelijk voorstel maken voor een lijst. En eigenlijk een conceptlijst maken. En daarbij aansluiting zoeken bij de thema's die ook in de POVI aan de orde komen. Dat is de provinciale omgevingsvisie. En die ook in onze eigen bouwstenen en uitgangspunten van onze omgevingsvisie die we aan het opstellen zijn, aan de orde komen. Zodat we eigenlijk een soort categorieën kunnen gaan aangeven. En dan willen we graag met jullie één extra sessie in medio juni gaan organiseren in overleg met de Griffie. Zodat we kijken, we willen sturen op vaststelling van die lijst dan als we met jullie de laatste... Ja, fine-tuning hebben gedaan en informatie hebben opgehaald. Jullie willen we sturen op vaststelling staan op deze sheet oktober 2021. Maar het kan natuurlijk net zo goed zijn dat we wellicht twee sessies hiervoor nodig hebben. Dat bekijken we te zijn nog tijd. Dus even de eerste aanzet voor het proces. Dat jullie in elk geval weten dat we hier de komende tijd nog mee terug gaan komen. En in elk geval vinden we het wel goed, denk ik, om aan te geven dat we de lijst graag willen evalueren op het moment dat we hem gaan gebruiken. Om te voorkomen dat het een lijst is die er is en eigenlijk niet meer geactualiseerd gaat worden of bijgewerkt zou worden. Dus dat voor nu. Dan gaan we naar sheet 9 en dan geef ik het woord aan Anouk Smeets. Zij zal het stukje participatie nader toelichten.
Dankjewel, Laura. Ben ik goed te verstaan? Griffie? Oké. In de omgevingswet zijn straks waarborgen voor participatie opgenomen. Voor het bevoegd gezag, dus dat is de gemeente, maar ook het Rijk, de provincie, het waterschap, gelden bij de kerninstrumenten die ze moeten opstellen straks een plicht tot participatie. Voor de gemeente betekent dat dat bij de omgevingsvisie en het omgevingsprogramma een motiveringsplicht geldt. De gemeente moet voorafgaand aan een formeel besluitvormingsproces aangeven hoe belanghebbenden, zoals burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en bestuursorganen, zijn betrokken bij de voorbereiding en wat de resultaten zijn. Als een gemeente een omgevingsplan gaat maken, dan moet ze een zogenaamde kennisgeving daarvan doen. In die kennisgeving staat dan hoe de gemeente participatie zal gaan vormgeven. Goed. Er geldt dus een motiverings- dan wel kennisgevingsplicht die aangeeft hoe participatie wordt vormgegeven bij het opstellen van die kerninstrumenten. Heeft de gemeente het participatietraject niet goed ingericht en zijn daardoor sommige belangen niet goed meegenomen in de besluitvorming? Iedereen kan dan nog een zienswijze of bezwaar indienen op zo'n ontwerpbesluit om dat aan te geven. Aan de andere kant, vanuit initiatiefnemers bekeken, geldt onder de Omgevingswet straks ook een nieuw vereiste bij het indienen van een aanvraag om het verlenen van een omgevingsvergunning. Bij die aanvraag moet dan worden aangegeven of, en zo ja, hoe, burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en andere belanghebbenden bij de voorbereiding van de aanvraag zijn betrokken. Zijn ze betrokken, dan moeten er ook een aantal gegevens worden aangeleverd. Wie zijn er betrokken? Op welke wijze zijn mensen betrokken? Wat is er met de resultaten van de participatie gedaan? Als er geen belanghebbenden zijn betrokken en er dus geen participatie is uitgevoerd in het voortraject, dan moet de aanvrager dit ook aangeven bij het indienen van een aanvraag tot omgevingsvergunning. Dat betekent dus dat er straks altijd moet worden aangegeven of er aan participatie is gedaan. Heeft het niet plaatsgevonden, dan kan de gemeente zo nodig een dringend beroep doen alsnog met belanghebbenden om tafel te gaan zitten. Echter is enkel het feit dat er geen participatie heeft plaatsgevonden geen weigeringsgrond voor het in behandeling nemen van de vergunningsaanvraag. Wat ook belangrijk is om in het achterhoofd te houden, participatie heeft niet per definitie het doel dat iedereen het daarmee eens moet zijn. Dus bij de aanvraag van een gewone omgevingsvergunning, onthoud even gewoon, is het dus voor een initiatiefnemer niet verplicht om participatie uit te voeren en daarbij ook nog eens vormvrij. Elke situatie is anders en er blijft dus ruimte om te zoeken naar participatievormen die passen bij elk initiatief. Het resultaat van participatie indien uitgevoerd wordt meegewogen in de integrale afweging op het besluit. Nu, uitzondering hierop is indien de raad in een omgevingsplan heeft bepaald dat participatie verplicht is. Deze verplichting kan worden vastgelegd voor gevallen die niet passen binnen het omgevingsplan, dus de net al genoemde buitenplanse omgevingsplanactiviteiten. Dat betekent indirect dat de lijst verplichte participatie een grote overlap kan hebben met die lijst verplicht advies waar Laura het net over had. Voor de gevallen waarin participatie verplicht is gesteld, moet de aanvrager een participatieproces vormgeven en aantonen dat hij een participatie heeft gedaan en de uitkomsten ervan overleggen. Doet de aanvrager dit niet, dan kan de raad op grond van de, even een officiële term, Algemene Wet Bestuursrecht, de aanvrager in gelegenheid stellen om de aanvraag wel nog binnen een redelijke termijn aan te vullen met een participatietraject. Als daar geen gebruik van wordt gemaakt, dan kan de aanvraag buiten behandeling worden gelaten. Nu, naar de volgende sheet ga ik dan. En dat gaat even over participatiebeleid. Het is namelijk net al een aantal keer genoemd. De Omgevingswet zegt dat er straks participatie plaats moet vinden, maar niet hoe dat moet. Dat maakt het voor aanvragers van een vergunning best wel lastig om op voorhand in te schatten, heb ik genoeg aan participatie gedaan? Is het voldoende? Het biedt wel ook de ruimte om telkens werkwijzes te ontwikkelen die passen in de lokale context en passen bij een initiatief. Daarbij aansluitend is het nog eens zo dat de Eerste Kamer op 11 februari 2020 heeft besloten dat de gemeente en ook de provincies en waterschappen verplicht zijn om een participatiebeleid te gaan opstellen. Gemeenten mogen dan zelf bepalen hoe dat beleid eruit gaat zien en hoe dat wordt vormgegeven. Wat je in zo'n beleid kunt opnemen zijn een visie op participatie, uitgangspunten, bijvoorbeeld uitgangspunten over toegankelijkheid, representativiteit, diversiteit, betrokkenheid van ondervertegenwoordigde groepen, de eigen rol als bevoegd gezag en hoe je straks het participatieresultaat meeweegt in een uiteindelijk plan. Zo'n participatiebeleid aan zich is niet bedoeld als afvinklijst, maar meer als een overkoepelend kader waarin participatie dient plaats te vinden. Dus alles wat je als gemeente belangrijk vindt omtrent participatie. Belangrijk, het beleid bindt het bestuursorgaan, niet de burger. Ook zegt zo'n beleid nog altijd niks over een vormgeving van een participatietraject. Om initiatiefnemers toch een handvat te geven bij het opstellen van zo'n traject, want het is niet iets wat je natuurlijk dagelijks doet, hebben we een checklist participatieplan opgesteld om initiatiefnemers daarbij te helpen met de vorm dus van je participatietraject. Dat staat inmiddels op de website onder vergunningen al. En wij zien eigenlijk voor ons dat dat straks als een aanhangsel bij het participatiebeleid wordt toegevoegd. Voor zover participatiebeleid onder de omgevingswet straks.
Ja, dankjewel Aniek. Dan hebben we nog een laatste sheet. En dat is de sheet of er nog vragen zijn. Ik weet niet of we nog veel tijd hebben. Kijk even naar Edith voor de beantwoording van de vraag. Ja, oké. Okay. Dan mag iemand die vraag even een handje opsteken.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik heb een aantal inhoudelijke vragen, maar ik weet niet of dat het best hier kan. Is het ook een mogelijkheid, als ik voorstel, om die schriftelijk toe te zenden en dat ik daarna de antwoorden naar de fractievoorzitters toezend? Anders rek ik de vergadering wel heel lang.
Ja, uiteraard. Dat is misschien ook wel een goede toevoeging die ik vergeten was aan te geven. Maar uiteraard is het ook mogelijk om achteraf schriftelijk de vragen te stellen, zeker.
Prima, doe ik dat. Dank u.
Oké.
Ja, dank u wel, voorzitter. Nou, bedankt voor de presentatie. Het is goed om weer eens wat te horen over de omgevingswet. Ik heb ook tussendoor nog nieuwsberichten gelezen over het digitale stelsel voor de omgevingswet. Dat de gemeenten daar al mee aan het oefenen zijn en dat dat toch heel erg tegenvalt. Ik weet niet of wij als gemeente daar ook al aan het testen zijn. Ik weet niet of je het fijn vindt om alle vragen te horen of per stuk te beantwoorden.
Oh,
ik heb er nog meer.
Oké, okay, ik zal ze per stuk beantwoorden. Ik ben niet zo goed in de termijn. die eerste vraag beantwoordend. Ja, dat klopt. We zijn inderdaad al aan het oefenen daarmee. Voor zover dat mogelijk is. Omdat de technische koppelingen met de DSO die zijn gelegd. De drie koppelingen die er gerealiseerd kunnen en moeten worden. Alleen de leveranciers zijn ook echt nog aan het bouwen aan de applicaties aan zich. Men is in bepaalde mate ook beperkt met het kunnen oefenen daarmee tot dusver.
Oké, en dan heb ik nog een vraag. In het begin van de presentatie hebben jullie het over dat het gereedschap van de raad niet verandert. Ik vraag me af of het misschien wel zou moeten veranderen. Niet zozeer de gereedschap als zich, maar meer misschien de vorm ervan. Want participatie wordt natuurlijk ook heel vaak genoemd. Ik denk dat bijvoorbeeld zoiets als een stadsgesprek, dat heel mooi is als je dat als gemeente aan je inwoners kan bieden. Dat ze dan toch inspraak hebben en betrokken worden bij de plannen die er spelen. Ik weet niet of jullie ook op dat niveau al kijken wat handig zou zijn voor de gemeenteraad om... om bijvoorbeeld zoiets als een stadsgesprek te houden.
Ja, maar dat zijn niet echt de gereedschappen die de wet biedt. Nee. Dat zijn die wat ik eigenlijk bedoel. Dus er zijn natuurlijk nog meer mogelijkheden buiten die gereedschappen en instrumenten die de wet biedt, uiteraard. Ja. Maar dat is niet waar ik naar deze sheet op naar verwees. Maar uiteraard, dat is wel mogelijk. Dus ja, maar daar zijn we nog niet naar aan het kijken als je dat je vraag zo beantwoordt.
Ja. En dan had ik nog een vraag over de participatie. Er wordt gezegd dat dat niet verplicht is. Maar dat je dat dus wel verplicht zou kunnen stellen als gemeente. Heb ik het dan goed begrepen? Of, ik zie Aniek.
Dat klopt. Het is eigenlijk aan de raad straks om een lijst op te stellen waarin er gevonden wordt dat er verplichte participatie moet plaatsvinden.
En zou je dan ook kunnen zeggen, we willen altijd participatie? Of ga je dan te ver?
Volgens mij, Laura.
Ja, sorry.
Stellen dat er altijd participatie plaats zou kunnen moeten vinden.
Ja, de vraag is in welke vorm. En ik denk niet dat je altijd participatie verplicht kan stellen. Dat sowieso niet. Kijk, op het moment moet je, wat Aniek ook zei, het moet wel passend zijn bij het initiatief. Op het moment dat je een dakkapel plaatst, een klein dakkapelletje, of een aanbouw in je achtertuin, terwijl je een hele grote tuin hebt. Dat heeft ook geen effect op anderen, of weinig effect. Hè? Ja, het ligt eraan hoe je dat bekijkt, maar... Dus ik denk niet dat je het altijd verplicht kunt stellen. Je kunt wel verplicht stellen, wat Aniek zei, dat aangevinkt wordt of je participatie hebt laten, of je hebt gedaan, aan participatie hebt gedaan. Dat is wel echt een, iets dat verplicht aangevinkt moet worden straks ook in het OLO. Of in het DSO is het dan, niet meer het OLO. Ja.
Nee, oké. Dan, dan wil ik ook ingaan op het aanbod wat meneer Bruno al heeft ingeschoten. Als wij nog vragen achteraf hebben, dat we dat schriftelijk naar jullie of naar de Griffie dan toesturen. Dat zij dat dan verder distribueert.
Ja,
nogmaals
zeker.
Bedankt voor de presentatie.
Oké, graag gedaan.
Ja, voor verder gaan alle vragen die Wally nog schriftelijk wil stellen, die worden naar de Griffie gestuurd. En dan zorgt de Griffie tot ze bij de desbetreffende komen. Ja, nou eerst de heer Douwe.
Ja, voorzitter, dank voor de heldere presentatie. Nog één vraagje. U gaf aan dat er geen vormvereisten zijn aan die participatie. Hè? Men mag zelf bepalen hoe men dat inkleedt. Maar dan zou het al kunnen volstaan als ik een poll op Facebook zet en wil u wel of geen woningbouw. Dus dat is een heel raakbaar begrip. En dan zou het straks zo kunnen zijn dat mensen uit andere kernen daarop gaan reageren als je de digitale weg bewandelt. Dus hoe zorgen we dat we dit soort zaken voorkomen?
Ik denk dat dat iets is wat ook in het beleid waarop gestuurd kan worden aan criteria. Hè? Die kun je daar wel in opnemen. Je zou ook nog aan toch op terug kunnen koppelen van dit is niet voldoende. Want opnieuw in dat beleid is het eigenlijk ook wel de bedoeling om op te nemen van waar moet het aan voldoen. Is lastig om in te kleden. Zijn we ook nog naar aan het kijken. Maar dat is zeker iets wat in het achterhoofd zit van hoe zorg je ervoor dat wat is voldoende? Dus daar wordt zeker op gelet dat er...
Fijn, helder, dank u wel.
Ja, welkom.
Ja, dank u wel, voorzitter. Fijn dat u mijn handje zag. Ik wou nog even terugkomen op het vorige antwoord wat gegeven is door mevrouw Konsten. Over dat en in relatie tot de vraag die mevrouw Huisman stelde, kun je altijd participatie verplicht stellen? Dat kan natuurlijk, maar je moet ook de volgende afweging maken. Er wordt nu heel erg geredeneerd vanuit degene die niet de aanvragen indienen. Maar je moet ook een goede afweging maken tussen degene die de aanvraag indient. We hebben het jaar daarvoor hebben we een heel traject doorlopen over regeldrukvermindering. En wat dat betekende voor degene die met alle respect dan een eenvoudige dakkapel wil maken. En je zult wel een juiste afweging moeten maken als raad uiteraard. Van wanneer gaan we dat nou wel en niet verplicht stellen? Want als je in de positie gaat zitten van de aanvrager. We hebben een groot aantal zaken ook vergunningsvrij hebben we gemaakt. Juist om het voor de mensen die zaken willen realiseren. Waarbij wij dan ook vaak zeggen, nou, praat gewoon even met de buren. Licht ze in, zodat ze de aanvraag niet in het krantje hoeven te lezen. Dat is ook een vorm van participatie. Dus je moet ook oppassen. Dat je, en dan scheer ik echt niet de grote en de kleine projecten over één kam. Hè, want daar moeten we een goed onderscheid tussen maken. Maar we moeten het ook niet onmogelijk gaan maken voor onze inwoners die iets aan hun huis willen veranderen. En dan, zal maar zeggen, door het feit dat ze een heel inspraaktraject, een participatietraject zouden moeten organiseren, dan maar geen dakkapel gaan plaatsen. Want dat beperkt hun ook in het leefgenot. Dus ik wil wel ook die kant van het verhaal even belichten. We moeten daar een gezonde balans in weten te vinden. Want inspraak, als je het krijgt, is natuurlijk prima. Maar ja, ik weet niet of voor alle zaken waar een vergunning eventueel verplicht is, je ook echt moet toegaan naar een uitgebreid participatietraject. Dat kun je echt, dat moet ook maatwerk zijn. Waarbij in elk geval de raad in positie gebracht wordt om voordat we die zaken als college gaan uitvoeren, de raad daar ook een goede discussie over kan plaatsvinden. En dan voor mijn part met voorbeelden erbij waar je het wel en waar je het niet zou willen. Want een dakkapel plaatsen met alle respect op een woning die uitkijkt op weilanden is iets anders dan een dakkapel plaatsen waarvan je dus uitkijkt, op de, rechtstreeks naar binnen kijkt bij de slaapkamer van de buurman. Zeg maar even. Dus daar moeten we wel heel goed over nadenken. Want we willen ook als gemeente aantrekkelijk blijven voor mensen die een huis kopen en bij wijze van spreken dat huis willen gaan verbouwen. Dus dat wilde ik wel even meegeven, dat we dat ook in de afwegingen moeten gaan meenemen. Dank u wel, voorzitter.
Zijn er nog verder vragen?
Meneer Eysen? Ja, dank u, voorzitter. Ik heb een hele korte vraag. Die motie Noren participatiebeleid, is die ergens na te kijken of staat die al ergens op de site? Of kunnen wij dat zelf ergens nakijken? Dat was de vraag.
Ja, die kan wel ook eventueel bij de vragen toegevoegd, maar via aan de slag vindt u hem sowieso terug.
Was dat voldoende? Ja. Dan gaan we verder met... bedankt mevrouw Constance en mevrouw Smeets voor hun inbreng. Het was een mooie presentatie. Het was zeer verhelderend. Er waren toch weinig vragen. Sterk gedacht.
Komen nog,
ja, die komen waarschijnlijk nog.
Dankjewel.
Nou, nog een fijne avond.